Goedemorgen, broeders, zusters. Wat een voorrecht om vanmorgen in uw midden voor te mogen gaan. Ik heb er bijzonder naar uitgezien, ook omdat ik natuurlijk in de afgelopen jaren u als gemeente heb mogen volgen en iedere keer onder de indruk was van de bijzondere verhalen die Harold zo vertelde over wat God bezig is te doen hier zo in uw midden. En ik geniet intens ervan als ik merk hoe mensen bezig zijn om de Heer te volgen, te dienen en hem ook bekend te maken in de plaats en de omgeving waar ze gemeente van Jezus Christus mogen zijn. En het boeit me om u daarom vanmorgen te bemoedigen, zeker zo aan het begin van het nieuwe seizoen. U hebt nog een week vakantie, heb ik begrepen, ook in deze regio. En dat u daarna weer van start zal gaan. En voor mij is het al heel veel jaren dat ik voortdurend mag vooruitkijken wat een nieuw seizoen zal brengen. En de manier waarop ik persoonlijk erbij betrokken mag zijn, maar ook de manier waarop ieder, wie je ook bent en met wat voor gaven of talenten God je ook gezegend heeft, op wat voor manier je heel persoonlijk met je achtergrond, met je omstandigheden een bijdrage kunt leveren om mee te helpen om Gods koninkrijk te bouwen. En dat is de reden waarom ik ook de thema's zo geformuleerd heb: bouwvakkers van de gemeente van Jezus. Wat ik eerst ga doen is mijn colbertje uitdoen. Ik vind het heerlijk om zonder colbert te preken. Dat maakt dat het voor mij iets makkelijker wordt. Als wij nadenken over bouwvakkers, dan hebt u meteen natuurlijk voor ogen het huis dat uw buurman bezig is te bouwen, of datgene wat je zelf gebouwd, of voor mensen die in de bouw zitten en dagelijks daarmee bezig zijn. Ik vond prachtig dat ik een aantal jaren geleden was ik met een van onze kinderen in de Verenigde Staten in New York. En ze waren bezig om het fundament te leggen voor het World Trade Center dat toen vernietigd is. En het was indrukwekkend om dat van dichtbij mee te maken. En ik ben het een tijdje gaan volgen. En wat mij iedere keer weer opviel, is dat als je nu sprak met mensen die bezig waren met het leggen van het fundament, of later mensen die bezig waren als tegelzetters, of ze nou op de 5e of op de 50e of op de 100e verdieping bezig waren, als je iedereen vroeg, de tegelzetter of de elektricien, waar ben je mee bezig? Dan zeiden ze niet, ik ben bezig om tegels te zetten, of ik ben niet bezig om een elektriciteit aan te brengen. Maar dan zeiden ze allemaal stuk voor stuk, ik ben bezig om te bouwen aan World Trade Center. Pakt u het waar het om gaat? Namelijk, het gaat niet alleen maar om dat stukje dat je doet, het kinderwerk of het pastoraat in de gemeente, of de mensen van de techniek of de mensen van de muziek. Maar zodra je bezig bent, dan denk je, wat ik doe is iets toevoegen en meehelpen om de gemeente van Jezus te bouwen. En het moment dat je dat scherp voor ogen hebt, en dat is mijn ontdekking geworden, dan gaat er een wereld voor je open. Namelijk dat het stukje dat je toevoegt, dat het ontzettend veel bijdraagt. Ik zal proberen om het met een voorbeeld uit Drachten door te geven, want daar heb ik natuurlijk mijn grootste ervaring opgebouwd. Er is een meisje, ik denk een jonge vrouw nu, dat ze in de 30 zal zijn. En toen ze, meen ik, iets van 20 was, toen kwam ze naar haar ouders toe en zei, ik wil me laten dopen. En hoewel ze 20 was, heeft ze de leeftijd of het geestelijk vermogen tot op de dag van vandaag van een kind van 3 à 4 jaar. Omdat zij het syndroom van Down heeft. Dus ze is een Mongool. En haar ouders, die waren radeloos, die wisten niet wat ze doen moesten. Toen belde de moeder me en vroeg me, wat doen wij? Want Wendy wil zich graag laten dopen, maar kan dat wel? Dus ik zei, kom maar met Wendy. En Wendy is dus heel eenvoudig, heel simpel. En ik vroeg aan Wendy, waarom wil je je laten dopen? En het enige dat ze kon zeggen, ik hou van Jezus. Ik zei tegen Wendy, bij de eerstvolgende doopdienst ben je aanwezig. Ja. En toen is Wendy gedoopt. En de volgende morgen, toen stond ze op en ze stond bij het bed van haar moeder. En toen zei ze, mama, maar ik wil nu ook voor de Heer Jezus gaan werken. En de moeder was weer radeloos van, wat doe ik hiermee? Dus ze belde me weer. Ik zei, kom weer met Wendy. Ik dacht, Heer, wat moet ik hiermee? Maar goed, God bracht mij op een idee. Dus toen Wendy met haar moeder bij me zat, toen zei ik, Wendy, ben je bereid om 1 dag in de week voor de Heer Jezus te gaan werken? Ja, knikte ze. Ik zeg, nou, ik ga iets bedenken. Toen heb ik 3 zusters bij ons in de gemeente gevraagd of ze bereid waren om Wendy en de Heer en de gemeente te dienen door 1 dag in de maand vrij te stellen om namelijk Wendy te begeleiden in haar werk voor de Heer. En daar hebben ze ja tegen gezegd. Dus iedere dinsdag om 9:00, dan staat een van die zusters bij de kerk en dan brengt Wendy haar moeder haar met de auto en dan stapt Wendy uit. En om 5:00 dan komt de moeder terug en dan gaat Wendy naar huis. De hele dag is Wendy bezig om samen met die zuster namelijk koffie te brengen bij al die medewerkers bij ons in de kerk. Wendy is bezig om de posten te sorteren. We hebben namelijk een rek met heel veel folders. En dat is het werk van Wendy, altijd weer bezig. En om 5:00 als de moeder komt, dan zegt ze, nu, mijn werk voor de Heer Jezus zit er weer op. Ik ga nu naar huis. Wendy, met haar eenvoudige kwaliteiten en capaciteiten, bouwt mee aan de gemeente van Jezus. Met haar tijd, met haar beperkte gaven en talenten, maar zij investeert daarin. En voor God en voor Jezus is het precies zo belangrijk als broeder Bottenblij die zondags op het podium staat om te preken. En dat meen ik uit de grond van mijn hart als ik dat zeg. Het is een andere verantwoordelijkheid, maar voor Christus is het samen bouwen aan zijn koninkrijk. Wendy is een bouwvakker en ik ben een bouwvakker. En samen mogen we met Jezus bouwen aan zijn gemeente. Wat ik ga doen is dit Bijbelgedeelte, Efeze 4, vers 9 tot en met 16, met u bestuderen vanmorgen. En dat zal ik doen door het uit te diepen en met elkaar te kijken van, maar wat zegt dit Bijbelgedeelte hierover? Laat me eerst proberen om het in zijn context te plaatsen. Dat is het verband waarin dit Bijbelgedeelte geschreven is. U moet zich voorstellen, in hoofdstuk 2 is de apostel Paulus begonnen om ons te vertellen dat het fundament gelegd is door de apostelen en profeten waarop God zijn gemeente bouwt. In hoofdstuk 3 vat ik samen, dan zegt hij, en God wil juist door middel van zijn gemeente de veelkleurige wijsheid van zichzelf bekendmaken, zowel naar de geesteswereld als hier zo in het leven. En dat vind ik fantastisch, want als ik zo naar u kijk als gemeente, dan zeg ik, fantastisch, niemand is gelijk aan een ander. Wij hebben allemaal onze gebreken. We hebben allemaal onze tekortkomingen. We hebben allemaal onze noden. We hebben allemaal onze kwaliteiten. We hebben allemaal onze superintelligentie. En noem maar op wat we hebben. En alles bij elkaar maakt dat de veelkleurigheid van God zichtbaar wordt. De ene brengt iets binnen en de andere. En zo zie je in ieder zijn leven wat God door zijn geest bewerkt heeft en nog steeds bezig is te bewerken. En daar gaat Paulus mee verder en dan zegt de apostel Paulus uiteindelijk in hoofdstuk 4. Maar als je dan kijkt hoe Jezus bezig is zijn gemeente te bouwen, dan moet je het zien als zijnde de missie waarmee de Heer Jezus door de Vader gestuurd is naar deze wereld. En dat zegt hij op een prachtige manier, want als ik met u kijk naar de context van het gedeelte, dan kijken we dus naar het vetgedrukte, namelijk de context en het doel. Dan is het eerste dat in vers 10 staat geschreven, hij die nedergedaald is, hij zit ook, die is opgevaren, ver boven alle hemelen. En dan kijkt u naar het vetgedrukte, namelijk om alles tot volheid te brengen. Wat u hier zo ziet is eigenlijk een korte samenvatting in vers 10. Een korte samenvatting van de hele bediening, van de hele missie, van het leven van Jezus hier op aarde. Daarvoor heeft de Vader hem gestuurd. En wat is de bedoeling van de Vader? De Vader wilde namelijk de wereld die hij is kwijtgeraakt, jij en ik, wij die geen relatie meer met hem hadden, God wilde ons terugwinnen. En daarvoor stuurt hij zijn zoon die verzoening tot stand gebracht heeft. En op het moment dat een mens een persoonlijke relatie met God krijgt door het lijden, sterven en opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden, dan gaat de persoon horen bij Christus. En dat is ook de reden waarom de Vader de Zoon stuurt. En als de Heer Jezus Christus uiteindelijk in Gethsemane de laatste etappe van zijn lijden en sterven moet afleggen, dan bidt hij en dan zegt hij: Vader, ik heb het werk dat u mij te doen hebt gegeven, heb ik volbracht. Terwijl hij nog die stap moet zetten naar Goede Vrijdag. En dit bidt hij op de donderdag. En als hij uiteindelijk vrijdag aan het kruis hangt, wat is het allerlaatste dat de Zoon van God uitroept? Het is volbracht. Weet u wat er daar staat geschreven? In het Grieks wordt er een woord gebruikt en dat woord mag je vertalen met: het is volbracht of het is betaald. De prijs voor Orlando Bottomblij, zijn zonde, is betaald. De prijs voor Hanna, haar zonde, is betaald. De prijs voor Bert, zijn zonde, is betaald. De prijs voor jouw zonde is betaald. Vader, het is volbracht. En daarmee heb ik de missie, de opdracht waar u mij voor gestuurd hebt, heb ik afgerond. Maar dan ga ik terug naar het vers. Hij die nedergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren, ver boven alle hemelen. En dan moet u hier zo zien. Hij is naar de hemel gegaan, hemelvaart. En dan hier zo, om alles tot volheid te brengen. Het is precies hetzelfde Griekse werkwoord dat hier zo gebruikt wordt. Hoe kan het dan? Op het kruis heeft Jezus het toch volbracht. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader en hij moet nog iets volbrengen. Ja, namelijk voor het gebouw in Amerika, in New York, voor het WTC, wordt er eerst een fundament gelegd. En wat ik u reeds zei, als je het fundament ziet, het is indrukwekkend. Want dat fundament moet een mega gebouw gaan dragen. En als u daar komt en u zo het gebouw ziet, dan kom je onder de indruk daarvan. Op het kruis van Golgotha heeft Jezus het fundament gelegd. En nu zittend aan de rechterhand van de Vader, vanaf een hemelvaart, is hij bezig om op dat fundament zijn gemeente te bouwen. Totdat die gemeente haar volheid heeft gekregen. En in die fase leven wij. Nu leven jij en ik. En wij mogen als bouwvakkers, net als die bouwvakkers in het WTC, mogen we helpen, ieder op zijn wijze, om mee te helpen, namelijk de gemeente van Jezus Christus te bouwen. En broeders en zusters, dat is geweldig, want als je dat zegt, dan betekent het dat je moet kijken naar hoe is de samenstelling en de taak van de bouwploeg. Zoals we het zagen bij het WTC, dan heb je dus bij een bouwproject heb je allerlei specialisten die meewerken. En de ene die is bezig met het grondwerk en de ander die is bezig met het metselwerk en de andere is bezig met het timmerwerk. En iedereen is zo bezig, maar bij dat alles zie je meestal dat er, of er nou een kleine bouwploeg is of een groot bouwwerk is, dan zie je altijd dat er Ik ben geen bouwvakker, dus ik hoop dat ik de goede namen gebruik. Dat je namelijk een voorman hebt. Ja toch, bouwvakkers? Ja, u knikt. Dus ik heb het goed. Degene die namelijk de teams leiden. Degene die zorgen voor wanneer het een moet gebeuren, zodat de andere ploeg meteen daarop kan komen. En het kan niet eerder voordat dat gebeurd is. En er zijn mensen die daar leiding aan geven. Weet u, het is zelf diezelfde strategie die Jezus vandaag aan de dag ook gebruikt om zijn gemeente te bouwen. Kijk u maar. Namelijk, er staat geschreven in Efeze 4, vers 11 en 12. En hij, dat is de Heer Jezus, is het die apostelen, dat is de eerste groep, heeft aangesteld. De tweede ploeg zijn de profeten. De derde ploeg zijn de evangelieverkondigers. En de vierde ploeg de herders en de leraren. Maar uiteindelijk om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Dat is de bouwploeg. En dan ziet u dat bij de bouwploeg zie je eigenlijk twee categorieën mensen. Je ziet de categorieën apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Waarom noem ik ze de eerste categorie? Dat zijn degenen die binnen de gemeente bepaalde gaven, talenten, kwaliteiten van God hebben ontvangen. Niet om in principe aan het roer te gaan staan en zelf te gaan peddelen of zelf te gaan metselen of zelf te gaan timmeren. Nee, dat zijn de, je zou zeggen, de voorlieden die investeren in deze groep mensen. Namelijk in de heiligen. Dat ziet u namelijk heel duidelijk aan het woordje om. Dus apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren heeft Jezus gegeven. En dan ziet u, dit woord is een ontzettend belangrijk woord. Namelijk, zij investeren in deze mensen. En wie zijn deze mensen, de heiligen? Dat zijn al die gelovigen in Efeze. Mag ik het terugbrengen hier zo in uw gemeente? Of denk het aan Drachten? Dan hadden we, mag ik daar zo voorganger zijn? Tot aanstaande zondag. En dan zijn er oudsten. En dan zijn er, noemen ze hoofden. Dat zijn de taakgroepleiders. Mensen die de laatste verantwoordelijkheid hebben over het kinderwerk, over het pastoraat, over het onderwijs, over de muziek, noem maar op. Dat zijn onze hoofden. En al die mensen die er zijn, die zijn gegeven om maximaal te investeren juist in deze groep, namelijk de heiligen. Ik zal het met een voorbeeld nog een keer geven. Ik zoom in op het kinderwerk. Als ik denk aan het kinderwerk, dan hebben we ongeveer zo'n 1250 kinderen van tussen de 0 en de 12 jaar. We hebben 3 mensen die we in dienst hebben als betaalde krachten. En die 3 moeten het hele kinderwerk namelijk aansturen. Maar die 3 mensen, het lukt ze natuurlijk nooit. Dus wat ze moeten doen, is dat zij medewerkers nodig hebben om deze kinderen in het muziekwerk, in het drama, in de vertelling, in de verwerking, noem maar op, in de voorbereiding, alles te kunnen doen. Dus ze hebben 500 medewerkers. 500 medewerkers alleen maar in het kinderwerk. Maar die 500 medewerkers, die zijn in verschillende teams ondergebracht. We hebben muziekteams, ik meen iets van 8 muziekteams in het kinderwerk. We hebben een aantal vertellers, speciaal voor groep 1 en 2. Speciale groep vertellers voor groep 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8. Nou, dus u merkt het, iedere keer zijn er teams gevormd. En elk team wordt begeleid door een leider. Nou, wat wij tegen onze betaalde krachten, onze 3 mensen zeggen die de eindverantwoordelijkheid dragen: jullie mogen haast niets uitvoerend doen. Als jullie je wel begeven in het uitvoerende werk, dan zal ik jullie op jullie vingers stikken. Je moet investeren in je teamleiders. Maximale tijd, minstens 80% van jouw tijd moet zitten in het bemoedigen, het coachen, het enthousiasmeren, het ondersteunen van al die teamleiders, zodat die teamleiders weer kunnen investeren in de teamleden. En de teamleden die moeten maximaal hun gaven en talenten kunnen inzetten. Dat is eigenlijk wat er hier staat geschreven. En dan zie je hoe Christus werkt. Want broeders en zusters, als u kijkt hoe het werkelijk gegaan is, dan is het indrukwekkend. Want dat is ook noodzakelijk. Want u moet zien. Namelijk, als we kijken naar de samenstelling, dan moet je kijken naar de betekenis en de inhoud van de toerusting. Om de heiligen toe te rusten, stond er geschreven. Want het moment waarop je mensen toerust, dan pak ik eventjes dat Griekse werkwoord dat gebruikt wordt daar zo eruit, om te kijken wat is nou de betekenis daarvan. De alleroorspronkelijke betekenis van het woord toerusten werd gebruikt vanuit de wereld van de vissers. Als een visser namelijk van zee kwam en voordat hij weer uitvoer om te gaan vissen, dan moest hij al die netten herstellen. Wat stuk was, moet in orde gemaakt worden. Hij moest kijken of alles goed werkte en dan voer hij uit. En zodoende is dat woord in overdrachtelijke zin gebruikt. En dan betekent het dit: bekwaammaking, karaktervorming en volwassenwording. Ik sta eventjes bij elk van bij stil. Als ik denk aan bekwaammaking, dat betekent dus dat de leiders in de gemeente moeten investeren investeren in de gelovigen. Of het nou is in het kinderwerk is, of het in het pastoraat is, of dat het in de catering is, of dat het in het onderwijs is, of dat het in de muziek is, op welk gebied dan. Investeren in hen, zodat zij steeds bekwamer worden. En wat betekent bekwamer? Als iemand bekwaam wordt, dan gaat de persoon steeds effectiever functioneren. En iemand die effectiever gaat functioneren, die gaat ook veel meer genieten daarvan. Dat betekent dat je een stukje ontwikkeling krijgt van de kwaliteit in de gemeente, omdat wij God en de gemeente met het beste willen dienen van wat hij mij, wat hij jou, wat hij ons als gemeente heeft gegeven. We nemen geen genoegen met 50%. We nemen geen genoegen met 75%. We nemen alleen maar genoegen met het oogmerk van 100%. We overvragen elkaar niet. We overvragen onszelf niet. Want ik dien God uitsluitend met het beste van wat hij mij gegeven heeft om hem en de gemeente daarmee te dienen. Dus er moet bekwaammaking plaatsvinden. Ik pas het weer toe. Wij merkten in ons kinderwerk, we begonnen als gemeente te groeien, net zoals u dat nu meemaakt. We begonnen eerst met 60 mensen. Ik meen dat we iets van 7 kinderen hadden op het kinderwerk. En we zeiden tegen de kinderwerkers, geef de kinderen het beste van wat God jullie gegeven heeft. Zodat als ze naar huis gaan, dat ze zo enthousiast zijn, dat ze tegen papa en mama zeggen, gaan we weer naar die kerk toe. En zo begon het. En we kwamen naar 10 kinderen. En naar 20 kinderen, en naar 40 kinderen, en naar 100 kinderen. En we bleven maar groeien. Maar wat we merkten is dat het steeds meer belangrijker werd wie de vertelling deed. Voorheen ging het zo bij ons. Dan zeiden we, joh, er zijn vertellers te weinig. Maar je bent vader, je hebt een kind, dus je moet toch ook kunnen vertellen. Wil je geen verteller worden? En je bent moeder. Dat betekent dat je toch ook moet kunnen vertellen. Nou, moeder, kom op, vertellen. En die vaders en die moeders die stonden met knikkende knieën. En ze hakkelden en ze stoten. En de kinderen die vielen in slaap. Ze wisten de kinderen niet te boeien. Net zoals op de basisschool de vereisten zijn. Want je moet niet alleen maar kennis overdragen. Maar je moet de kinderen kunnen pakken. Je moet de kinderen kunnen boeien. De kinderen moeten aan je lippen hangen. En naarmate dat gebeurt, dan gebeurt het precies zoals met de preek. Want als er een prediker in staat en die is saai en die is eentonig, dan denkt u, die moet volgende keer niet meer terugkomen. Dus ik hoop dat ik een keer terug mag komen. Want u als volwassene, als jongere, verwacht dat de spreker je kan raken. Dat de spreker het verhaal kan brengen, zodat je het kan pakken, kan vatten, kan toepassen in je leven. En op het moment dat dat gebeurt, dan zeg je, daar wil ik meer horen. Daar wil ik meer van weten. Maar precies zo, zelfs nog veel meer bij de kinderen. Ga terug naar de kinderen. Dus wat zijn we gaan doen? We zeiden, joh, we gaan niet meer een vacature vervullen. We kijken niet meer, er is een vacature en wie kunnen we strikken om de vacature te vervullen, want dan is het opgelost. Nee, we werken uitsluitend met mensen die zeggen, maar ik denk dat ik de gave heb om aan kinderen de boodschap door te geven. En sommigen zijn in staat om de boodschap door te geven aan de kinderen van groep 1 tot en met groep 4. En sommigen zijn geweldig goed in het bereiken van groep 5 tot en met groep 8. Nou, we hebben ze geselecteerd en toen zeiden we, ga in jullie investeren. Ze doen niets anders in het hele kinderwerk. Ze doen niets anders in die hele gemeente in Bethel dan alleen maar vertellers zijn. Maar we willen dat ze zo goed worden, dat ze zo... Och, ik denk dat ik terug moet. Dat ze zo bekwaam gemaakt worden, dat als ze op het podium komen, de kinderen als het ware meteen op de rand van hun stoel gaan zitten. Want deze meester, deze juf, die weet zo goed de Bijbelse vertelling door te geven, dat het me raakt. Dat is bekwaammaking. En dat mag je trekken over de hele linie van alles wat er in de gemeente gebeurt. Dus dat is de toerusting waar de apostelen aan moeten werken. Het tweede
is namelijk naar karaktervorming. Dat is een hele mooie. Want dat woord toerusten, dat wordt in verschillende Nederlandse vertalingen wordt het anders vertaald. En dat is niet omdat de ene goed is en de andere fout. Soms heb je een Grieks woord in de oorspronkelijke tekst die namelijk meerdere aspecten in zich herbergt. En dan is het lastig, want bij de vertaling dan moet je een keuze maken. Bijvoorbeeld bij dit woord, namelijk karaktervorming, waarom ik het zo genoemd heb, dan gebruik ik daarvoor de Oude Statenvertaling. De Oude Statenvertaling vertaalt dat God heeft gegeven apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraar om de heiligen te vervolmaken. Pakt u hem? Om de heiligen te vervolmaken. Ik ga even weer terug naar het voorbeeld. Een leraar moet niet alleen maar goed zijn in zijn vak. Een leraar moet niet alleen maar ontzettend veel kennis hebben en didactiek goed over te brengen. Een leraar moet ook in zijn karakter gevormd worden om iets te hebben met de leerlingen. Een leraar moet dicht bij ze kunnen staan. Als ik terugdenk aan mijn periode, ik was een beroerde leerling vroeger. En soms werd ik van school gestuurd. Soms dan dachten ze, we gaan deze jongen helemaal hier zo afschrijven dat hij niet meer bij deze school hoort. En dan weet ik dat sommige leraren, die zouden er heel blij mee zijn. Want ik was een doorn in het oog voor ze. Of in het vlees voor ze. Maar er was één leraar bij meester Henk heet hij. Meester Henk was niet alleen maar goed in zijn vak. Maar meester Henk wist zich altijd om mij te bekommeren. En hij wist zo dicht bij me te komen te staan. Dat hij me niet veroordeelde. Hoewel ik er soms een potje ervan maakte. Maar meester Henk wist me iedere keer weer te motiveren. En hij hielp me om uit mijn situatie uitgelicht te worden en verder te kijken naar mijn toekomst. Meester Henk heeft me niet gewonnen door zijn kennis, maar door zijn karakter. En laat ons heel eerlijk zijn. Soms komen we mensen tegen die heel goed zijn in hun vak, maar het zijn onmensen in hun persoonlijke relaties, in hun omgang. Nou, deze apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars moeten de gelovigen toerusten, zodat de gelovigen ook gevormd worden in hun karakter. En wat komt erbij? Namelijk dat u niet alleen maar met uw gaven gaat dienen, maar dat u ook met het karakter van Jezus gaat dienen. Daar gaat het om. En wat krijg je dan? Dat je merkt dat zo'n gemeente meer en meer bekwamer wordt, maar ook meer en meer in hun karaktervorming, in hun omgaan met elkaar en in hun dienen op Jezus gaan leggen. Dienen zoals hij diende. En het derde punt, namelijk volwassenwording, dat ga ik verder uitwerken en dat doe ik op deze manier. Namelijk de betekenis en de inhoud van de toerusting. Leest u er even met me mee. Het eerste woord heb ik vet gedrukt, namelijk dan. Dan zijn wij geen onmondige kinderen meer. Dat moet u even vasthouden. Die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoort willen brengen. En dan komt weer het woordje dan. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen, en dan komt het weer, volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Kijkt u, als u kijkt dus naar de inhoud, dan ziet u dat het om deze uitdrukking gaat. Namelijk, wij allemaal moeten volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, naar Christus. Dus elke toerusting, waar je ook in de gemeente bezig bent, moet iedereen het verlangen hebben om zijn relatie met Jezus te laten toenemen. Dat de band tussen hem en jou sterker, intiemer, intenser wordt. Of je nou 70 bent, of dat je 40 bent, of dat je 15 jaar bent, maar dat jong en oud echt naar Jezus kan toegroeien. Dat gaat het om. In je denken, in je spreken, in je doen en laten op elk gebied van je leven. Dus dat we volledig gevormd worden. Want het gaat om de toerusting, hè? Dat bereiken we met de toerusting. En dan moet u hier zo zien. Dan staat er 7 namelijk, daar tegenover staan, we zijn namelijk onmondige kinderen. Als iemand tot bekering komt, dan is de persoon als een baby in het geloof. Kinderen zijn onmondig, dus kinderen kunnen makkelijk heen en weer geslingerd worden. Tieners, jullie komen op de middelbare school en zitten net op de middelbare school. En dan kom je zoveel dingen tegen. De ene wil je die kant opleggen en dat leek leuk en dat leek fantastisch en dat leek een geweldige ervaring en beleving. Hoe vind je de weg om als tiener te leven zoals Jezus dat van je vraagt? Zodat anderen kunnen zien dat je Jezus volgt en hem dient. Nou, dan moet je geen onmondig kind meer blijven. Maar dan moet je namelijk groeien naar hem, naar Christus toe. Om meer en meer met hem te kunnen leven. Maar het trieste ervan is, er zijn zoveel mensen in de gemeente die onmondige kinderen blijven. Ze groeien niet in het geloof. Het is soms triest, maar als ik mensen wel eens meemaak, dan vraag ik, hoe lang geleden ben je tot bekering gekomen? 1 jaar? 5 jaar? 10 jaar? 25 jaar? Waar sta je in je geloofsgroei, in je relatie tot Jezus? Sommigen van ons blijven steken. Omdat we A, de Bijbel niet lezen. B, omdat we het niet nodig vinden, zoals Harold dat zo net zei, om ons op te geven om een studie te volgen. We hebben zoveel tijd en energie om in sport, in ons bedrijf, in onze studie, in onze ontspanning, in onze hobby's te investeren. Maar hoeveel tijd investeer jij nu werkelijk in je relatie met Jezus om te gaan groeien? Als je dat niet doet, lieve mensen, het is echt waar, dan groei je niet naar geestelijke volwassenheid. Naar Jezus toe. Het kost mij nog steeds elke dag een investering. Voorgangers zijn mensen die net zoals jullie ook hun relatie met Jezus moeten laten groeien. En daarvoor is investering nodig. Als je dat niet doet, dan kijk ik weer naar die twee woorden dan. Dus als je de toerusting volgt of niet volgt, dan blijf je onmondige kinderen. Volg je de toerusting wordt, dan zijn wij geen onmondige kinderen meer. Maar wat gebeurt er dan? Als we de toerusting vormen, dan zullen we samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Ziet u de link? Dus mijn concrete vraag aan jou, aan u is, hoe laat jij je toerusten? Dat is een simpele vraag. En als je zegt van, ik word helemaal niet toegerust, dan ben je gedoemd om echt daar zo te blijven hangen waar je geestelijk bent. En dat gaat de gemeente ook merken. Als ik terugdenk aan de periode in Drachten, toen wij begonnen met die 60 mensen, ik was God zo dankbaar ervoor dat hij mijn ogen hiervoor opende. Dus ik heb tot vervelens toe, tot op de dag van vandaag, altijd geïnvesteerd in toerusting, 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 toerusting. Je komt binnen, toerusting, toerusting, toerusting. En ik denk dat dat voor mij een van de sleutels is geworden, waardoor de gemeente en explosief is gaan groeien, dus in aantal, maar ook dat ik kan zeggen, in kwaliteit is die gemeente gaan groeien. Omdat ik zag hoe jongens en meisjes, mannen en vrouwen, geestelijk begonnen te groeien. Tieners begonnen zich te ontwikkelen. Tieners kregen leiding. Tieners begonnen uit te blinken. Tieners begonnen zelfs het voortouw te nemen in heel veel dingen die er in de gemeente gebeurden. Omdat zij bleven gaan voor toerusting om en bekwamer te worden en in hun karakter gevormd te worden en op zo'n manier te groeien naar volwassen gelovigen toe. Vandaar de betekenis en de inhoud. Ik vind het zo mooi zoals het staat, 7 in vers 13. Namelijk, dan ziet u het weer, die toerusting gaat door totdat. Niet wij, nee, totdat allen. Samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Ik vind dit zo fantastisch. Met andere woorden, we hebben besloten in Drachten, als het gaat om toerusten van mensen, dan zullen we daar nooit meer mee stoppen. Ik zal u proberen om het aan te geven. Ik vond prachtig, Harold, dat je het boekje liet zien wat jullie aanbieden. Als mensen bij ons in de gemeente komen, dan beginnen ze met een Alpha-studie. En we willen ze helpen om Jezus daarmee persoonlijk te leren kennen. Niet om godsdienstig of religieus te zijn, maar om een persoonlijke relatie te hebben en te weten, ik ben gered. Als ik vannacht zou komen te overlijden, dan open ik mijn ogen in de hemel bij Jezus die zegt, welkom thuis. Als ze tot geloof zijn gekomen en worden gedoopt, dan gaan ze naar een cursus die discipelschap. Omdat we ze willen leren om te groeien in discipelschap. Dan gaan ze vervolgens naar een cursus van Heer, leer ons bidden. Omdat we ze willen leren om een persoonlijke gebedsleven op te bouwen. Dan gaan ze naar een cursus vrijheid in Christus. Om te ontdekken welke verslavingen, welke blokkades van vroeger zijn er nog in mijn leven, zodat die verwijderd kunnen worden. Met andere woorden, samengevat, wij helpen ze om stap voor stap te gaan, namelijk in hun geloofsgroei en geloofsontwikkeling. En dan komen er weer mensen tot bekering en dan gaan precies diezelfde stap. En dan komen er steeds meer mensen tot bekering en die gaan diezelfde stap. En dit is voor ons eigenlijk het redmiddel geworden om ervoor te zorgen dat de sterke gelovigen, mensen die verantwoordelijkheid dragen, mensen die echt zich willen inzetten met hun gaven, hun talenten, hun tijd en hun financiën om zo Jezus te dienen. En dan uiteindelijk is, welk materiaal is daarvoor nodig? Ik vind het prachtig zoals het verwoord staat in vers 14. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden, elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Dit hebben we al gehad, het toegroeien naar Jezus toe. Maar dan ziet u twee dingen, namelijk de waarheid en elkaar liefhebben. Dat zijn twee fundamentele zaken. Als het gaat om de waarheid is welke plek het woord van God in de gemeente inneemt. Welke plek het woord van God in jou en in mijn leven inneemt. Het moment waarop ik tot de ontdekking kom dat mensen gaan drijven op het geloof van anderen, maar niet meer zelf de Bijbel lezen, zelfs niet meer duiken in het woord van God om het tot zich te nemen, dan zeg ik altijd, dan kom je in een gevarenzone. Jij zal heel persoonlijk en als echtpaar en als gezin moeten leren om het woord van God zijn prominente plaats in je leven te geven. Daar waar de waarheid, het woord van God, steeds meer op de achtergrond verdwijnt, dan zie je gevaarlijke dingen ontstaan. Mijn zorg voor de hele evangelische beweging in Nederland is deze. Ik kom soms in gemeenten en dan zeggen ze, de preek mag maar 15 minuten duren. En als ze dat tegen me zeggen, joh, zoek dan liever een andere spreker. Dus ik heb meer tijd gekregen vanmorgen. Ja. Want dan ga je dingen tegenover elkaar stellen. Dan vinden mensen vandaag aanbidding zo belangrijk. Is ook belangrijk. Dan vinden mensen drama zo belangrijk. En drama is belangrijk. En dan vinden mensen creatieve communicatie heel belangrijk. Dat is ook belangrijk. Maar broeders en zusters, als het woord van God in de samenkomsten niet het centrale thema blijven waarbij God spreekt, en in alle andere vormen zijn wij mensen die spreken. Dan zie je in wezen een vervlakking plaatsvinden. Vandaar dat de Bijbel, het woord van God, en in je persoonlijk leven en in de gemeente altijd zijn belangrijke plaats moet nemen. Maar ook namelijk elkaar lief te hebben. Hoe ga je met elkaar om? Weet u, ik heb het voorrecht dat ik, denk ik, zo'n 50 gemeenten in Nederland tot nu toe heb mogen begeleiden en mogen coachen. En dan zie ik hoe onderlinge rivaliteit, discussie, problemen, mensen die moeilijk elkaar wat gunnen, hoe dat zoveel blokkeert. Maar het moment waarop de liefde tot elkaar gebruikt wordt, dan is het bij de bouwvakkers net het cement dat die verschillende stenen met elkaar verbindt. Elke steen is anders. Hebben we hier zo geen... Ja, kijk maar. Elke steen is anders. Maar het cement maakt dat ze als één geheel bij elkaar gehouden worden. En dat het gebouw optrekt. En dat zijn de twee fundamentele zaken voor de groei van de gemeente. En hoe bouwt Jezus zijn gemeente? Hoe dat plaatsvindt, moet u zien. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt in de liefde. Ieder deel. Weet je wat er hier zo staat, 7? Dat betekent, Klaas, dat jij erbij hoort. Helen, dat je erbij hoort. Annemiek, dat je erbij hoort. Pieter, dat je erbij hoort. Klaske, dat je erbij hoort. Hermien, dat je erbij hoort. Anna, dat je erbij hoort. Met andere woorden, ieder gelovige wordt met zijn gaven en talenten ingezet om mee te helpen in de bouwploeg om te bouwen aan de gemeente van Jezus. En dan is het naar vermogen. Dus het betekent, niemand wordt overvraagd. Je hoeft niet iets te doen dat niet bij je past. Wij deden het voorheen zo, zoals ik het al eerder zei, hadden we een vacature, dan probeerden we mensen aan hun lurven te pakken en ze mee te slepen en bijna op hun sentiment te werken, op hun verantwoordelijkheid van je moet het gaan doen. Totdat ze zeiden, dit is niet bijbels. We gaan anders te werk. We vragen, wie ben je? Hoe heeft God je gemaakt? Welke gaven en talent heb je? Welke bediening in de gemeente past bij jou wie je bent en de gaven en talenten die je hebt? Het is een onvoorstelbare omslag. Ik overdrijf niet. Ik kan u het jaartal noemen vanaf wij dat begonnen te doen. En we zagen de gemeente eerst zo groeien en in één keer zagen we dit gebeuren in de gemeente. Hoe mensen zich op een geweldige manier gingen ontwikkelen. Maar mijn vraag is aan jou, wat doe je in de gemeente? Nee, ik vraag niet wat u doet in het bedrijfsleven. Ik vraag ook niet wat je doet in de maatschappij. Ik vraag ook niet wat je doet in de club waar je bij hoort. Ik vraag ook niet wat je doet in je, noem maar op. Ik vraag, wat doe je in deze gemeente? Als jij nog niet naar vermogen, naar de gaven en talenten, de tijd en de middelen die God je geeft, bijdraagt aan de gemeente, dan is er iets mis in jouw leven. Dan onthoud je jezelf van heel veel zegen. Maar ook onthoud je de gemeente van Jezus heel veel. Vandaar ook de vraag, ben jij bereid om naar vermogen je gaven, je talenten, je tijd, alles te investeren? Want als dat gebeurt, dan staat het zo mooi. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. En het is geweldig om dat te merken. En broeders en zusters, als er ergens vandaag aan de dag behoefte aan vindt is, dan is het mensen die niet langer voor zichzelf en voor hun werkgever en voor hun bedrijf en voor zichzelf willen werken. Maar mensen die bereid zijn om te zeggen, maar ik wil me met alles erop en eraan geven en daarmee investeren om mee te helpen de gemeente van Jezus te bouwen. Een geweldige uitdaging. Laten we samen bidden. Heren, we willen u heel hartelijk bedanken dat u in uw liefde en in uw genade ons niet alleen maar redt en verlost, maar dat u ons ook nog inschakelt om samen met u de gemeente tot volheid te brengen. En als ik concreet denk aan de baptistengemeente hier zo te plekken in Wierde, dan bent u bezig om hier uw gemeente te bouwen, waardoor nog meer mensen gered worden. Waardoor nog meer mensen zullen te weten komen wie Jezus is. Waardoor nog meer mensen er straks bij zullen zijn wanneer u uw gemeente tot volheid brengt en u zal terugkomen om uw gemeente thuis te halen. Vader, u ziet ieder van ons. U kent ons met al onze obstakels, onze voorwaarden, onze blokkades, alles in ons wat gemaakt heeft dat we misschien tot op de dag van vandaag ons niet bewust hebben aangesloten en hebben ingezet om mee te bouwen in dit huis van u. Ik bid u daarom voor elke broeder, elke zuster, elke tiener, elke jongere, elke man, elke vrouw, elk echtpaar, elk gezin, dat de Heilige Geest de boodschap van vanmorgen zal gebruiken om ze wakker te schudden en te laten zien hoeveel ze zichzelf, maar ook u en de gemeente onthouden als zij niet ieder naar vermogen hun bijdrage gaan leveren om mee te helpen de gemeente van Jezus te bouwen. God, ik bid u dat de Heilige Geest zo krachtig zal werken dat velen van ons vanmorgen tot die keuze zullen komen om te zeggen, ik ben bereid, Heer, om de koers te verleggen, om bewuste keuzes te maken en opnieuw naar de oudsten en de voorganger toe te gaan en aan te geven, ik ben bereid om een actief lid te zijn van dit lichaam van Jezus. En we prijzen uw naam dat u ons op deze manier zult gebruiken tot uw eer, tot opbouw van de gemeente en tot redding van velen. In Jezus' naam. Amen.